We lezen de Heilige Schrift uit twee gedeelten, uit brieven van de apostel Paulus. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15, de versen 12 tot en met 20. En Colossenzen 3, de eerste 11 versen.
Indien nu Christus gepredigd wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigenissen, getuigen van God. Want wij hebben van God betuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Lezen we verder in Colossenzen 3 vanaf het eerste vers. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leedet. Maar nu, legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit de mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen.
Ook gemeente in deze middagdienst, twee tekstwoorden. Uit de gedeelten die we lazen. 1 Korinthe 15, het 20e vers is het eerste. 1 Korinthe 15, vers 2. De kostbare belijdenis van de apostel. Maar nu, 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En dan gaan we naar Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 3 volgende tweede tekst. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Gemeente, het is op grond van deze schriftwoorden en vele andere nog, dat De belijdenis van de kerk der reformatie het een en ander zegt over het nut van de opstanding van Christus. En dat vinden we zondag 17 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 17. Dat is één enkele vraag met het bijbehorende antwoord. Maar hoe relatief kort het ook is, het bevat heel veel. Vraag en antwoord 45. Daar wordt ons gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord luidt, dat is in drievoud. Ten eerste heeft hij, Christus, door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze eigen zalige opstanding. Vraag en antwoord 45 van de catechismus. We hebben het, gemeente, ook vanavond weer beleden. Dat is altijd een kort moment in de tweede dienst op zondag, waarin we in gemeenschap met de kerk der eeuwen het christelijk geloof beleiden. En ik hoop dat u de woorden die dan klinken niet langs u heen laat gaan, maar dat het dan ook werkelijk uw eigen persoonlijke belijdenis mag zijn. En zo beleden we vanavond: ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is, die geboren is, die geleden heeft, die gestorven en begraven is, en die is opgestaan uit de doden. En dat laatste, gemeente, daar zullen we het vanavond over hebben. Aan de hand van ons troostboek. Zo mag zeker ook met het oog op zondag 17 onze Heidelbergse catechismus, dat kostbare kleinood, wel genoemd worden. Een troostboek. En daarin wordt beleden dat Gods kerkgemeente een levende zaligmaker heeft. Geen twijfel mogelijk. Een levende zaligmaker. En dat is een machtige troost. Daar vinden we in de schriftgemeente ook het een en ander van. Niet alleen dat feit, maar ook het nut en de troost ervan. Een voorbeeld, de apostel Johannes. Hij is al een oude man geworden. Hij heeft vele jaren de gemeente van Efeze gediend. En ongetwijfeld had hij graag gewild, en was het ook zijn eigen gedachte, dat hij daar ooit te rusten gelegd zou worden. Zijn lichaam zou worden begraven. Maar de Heere had nog een andere bestemming voor hem. Hij werd verbannen naar het eiland Patmos. En daar op enige dag, daar verscheen de Heere Christus hem. In de volle glans van zijn heerlijkheid. Als een machtige verschijning. Openbaring 1. Grote schrik bij Johannes. En hij, nota bene Johannes, de meest intieme van de discipelen. De discipel die Jezus lief had. Die aan zijn schoot verkeerde. Die de klop van zijn hart kende. Deze Johannes, hij valt, gemeente, als dood aan zijn voeten. Maar dan de Heere Jezus. Dan de Heere Jezus. Ontroerend. De grote Christus, in de machtige verschijning van zijn heerlijkheid, raakt hem aan met zijn rechterhand. En dat betekent, hij gaat zelf door de knieën en raakt hem aan. En spreekt tot deze neergebogen, bijkans doodgevallen Johannes, zijn kostbare evangeliebelofte. Johannes, vrees niet, weet je wie ik ben? Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste, de laatste, de levende. Jawel, Johannes, ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik, Johannes, Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Johannes, en ik ben er geweest. En nu hoef jij er niet meer te komen. Ik heb de sleutels. En die deuren van de hel en van de dood, Johannes, die zijn voor jou gesloten. En jij mag met mij in het leven en de zaligheid zijn. Ik ben de levende Christus. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij rees uit het graf uit eigen kracht. Want hij is God, bekleed met macht. Wel nu gemeente, zo is het. Zo is het. En als je nou zo'n heiland hebt, als dat nou je zaligmaker is, deze Heere Jezus Christus, deze levende, oh, dan vrees je misschien af en toe wel. Dan ben je wel eens bevangen met de schrik van de dood. En je denkt aan je eigen sterfuur. En je denkt, hoe zal het moeten? Maar als hij je deel is, en als u zijn deel bent, dan hoef je niet te vrezen. Dat is nut. En daar gaat het vanavond over. Dat is het nut. Dat hij niet dood is, maar dat hij leeft. Dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En dat hij zijn geest gegeven heeft, die levend is en die door zijn kracht levend maakt. En die het leven dat hij geschonken heeft ook onderhoudt en regeert. En die staat er zelf garant voor. Wel, zo klinkt de vraag. Wat nut u de opstanding van Christus? En daar is best het een en ander over te zeggen. Onze catechismus doet het met korte, bondige, gecomprimeerde woorden. Maar gemeente, zo vol en zo heerlijk dat het fonkelt en dat het actueel is. Tot op deze dag en deze avond toe. Het nut van de opstanding van Christus in drievoud. Dat is, en laat ik het samenvatten, en dit zijn de drie gedachten voor de preek. Dat nut, dat is de rechtvaardiging van de goddeloze zondaar. Dat is de heiliging van de verdorven zondaar. En dat is het eeuwig behoud van de verloren zondaar. Dat is het nut van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Van wie Thomas het zei. Zeg het mee, mijn Heere en mijn God. Dan mag je vanavond het geloof oefenen en zeggen, deze God is mijn God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. En ter dood toe en over de grens van de dood heen zal hij mij geleiden. Het nut van de opstanding van Christus, de rechtvaardiging van de goddeloze zondaar, de heiliging van de verdorven zondaar en het eeuwig behoud van de verloren zondaar. Laten we eens even goed kijken naar de vraag. Daar moeten we niet overheen hobbelen. Het is een bewust gekozen, met deze woorden gekozen vraag. Wat nut ons de opstanding van Christus? En gemeente, het zou zelfs mogelijk zijn om over die vraag alleen al een hele preek te houden. We zullen dat niet doen, maar elk woord weegt. Wat nut ons de opstanding van Christus? De vinger even bij het woordje nut. Merkwaardig, gemeente, dat er niet gevraagd wordt naar het feit. Dat wordt als uitgangspunt genomen. Blijkbaar was in de tijd dat onze catechismus geschreven werd, het feit geen aangevochten punt. Daar waren Roomsen en Gereformeerden en Luthersen het allemaal over eens. Christus is opgestaan. Hij is lichamelijk uit het graf opgestaan. Gods kerk heeft een levende Christus. Dat is niet altijd zo geweest. In de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, waren het de Sadduceeën die de opstanding uit de dood loochenden. En dan ook dit, toen de Heer Jezus eenmaal was opgestaan, toen werd het gelijk al betwijfeld. En het Sanhedrin stuurde de soldaten die uit vrees gevlucht waren erop uit om te zeggen dat dat niet waar was. En enkele tientallen jaren later Dat hebben we gelezen toch in 1 Korinthe 15. Enkele tientallen jaren later was het nodig dat de apostel het evangelie van de opstanding nadrukkelijk in herinnering moest brengen. Want daar leefden toch nogal wat vragen over in de gemeente van Korinthe. En de apostel moest allerlei krachtige argumenten van stal halen om het met de feiten te bewijzen dat het wel waar was. Nou, zei de apostel op enig moment, hij is zelfs verschenen aan 500 broeders, meer dan 500 broeders op eenmaal, waarvan het merendeel nog in leven is. En wij zouden zeggen, gemeente, zal ik je zijn mailadres sturen? Zal ik de 06-nummers je toezenden? Dan kun je jezelf zelf contact opnemen met degene die er getuigen waren. Dat bedoelt de apostel. Je kunt zelf uit hun mond horen dat hij lichamelijk verschenen is. Onze tekst, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Nou, bij het feit, gemeente, hoeven we vanavond verder niet stil te staan. Of het moest zijn dat we vanavond met nadruk tegen elkaar zeggen, Gods kerk, gemeente, leeft van feiten. Gods kerk leeft van de heilsfeiten. Gods kerk leeft niet van innerlijke roerselen en van emoties en gevoelens. Nee, Gods kerk leeft van feiten, van wat buiten mij gebeurd is. En wat ik, ja, is een groot wonder, maar wat ik alleen maar hoef te geloven. Waar ik alleen maar mijn hand op hoef te leggen en zeggen, ja, Heere, wat een wonder. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat feit, met een waarachtig geloof gezien en aangenomen, dat feit, dat brengt troost. Dat geeft nut. Dat is het eerste wat we tegen elkaar mogen zeggen. En het tweede, dat gemeente de opstanding van de Heere Jezus eigenlijk wel het hart van de heilsfeiten genoemd mag worden. Zo zegt de apostel het ook eigenlijk, zo schrijft hij het aan de Korintiërs. Hij zegt, als Christus niet is opgewekt, dan kan ik wel stoppen. Dan heb ik niks meer te preken. En als je dan denkt dat je gelooft in hem, ijdel is je geloof. En degene van wie we menen dat ze in Christus ontslapen zijn, dat is dan ook niet zo. Geen opstanding, dat betekent geen behoudenis. En dat betekent geen zaligheid. En dat betekent geen toekomst voor Gods kerk. Wel, zo stelt onze catechismus de opstanding van de Heere Jezus aan de orde. Dat is aan de beurt. Op eerdere zondagen, zo neem ik aan, zijn de andere heilsfeiten behandeld. De trappen van de vernedering van de Heer Jezus. Hoe kunnen we het eigenlijk wel zeggen, jongens en meisjes? In de prediking zijn jullie en is de gemeente als het ware bij de hand genomen om te bezien de trappen die de Heer Jezus ging. Trappen naar beneden. De trappen van zijn vernedering. Zijn geboorte uit de maagd Maria. Zijn weg door het leven. Zijn lijden. Zijn sterven, zijn kruis, zijn begrafenis. Dieper en dieper ging het. Ja, zegt onze catechismus, bij elkaar genomen, zeker aan het kruis, is dat niet anders dan de nederdaling ter helle. De Heer Jezus Christus is met helse angsten en smarten bevangen geweest. Hij kroop door de hof als een worm en geen man. Diep, heel diep is hij gegaan. De trappen van zijn vernedering. Maar nu keert het. Nu gaan we als het ware met hem de trappen weer op. De eerste trap van zijn verhoging, zijn opstanding. En hierna zijn hemelvaart. Zijn zitten aan de rechterhand van zijn vader. En straks zijn wederkomst ten oordeel. Opdat hij met zijn kerk tot in eeuwigheid regeren zal. En dat alles, mag ik het zo zeggen, dat alles zijn kerk ten goede. Jawel, hij deed het niet voor zichzelf, oh ja, tot eer van zijn vader. en tot herstel van de deugden van zijn vader, tot eer en roem van zijn vader. Mijn spijs is het te doen, de wil van mijn vader die in de hemelen is. Jazeker, maar zo zegt onze belijdenis op een andere plaats. Ons, mij ten goede, want hierin ligt mijn behoud. Luistert u zo vanavond? Gemeente, hier gaat het om. Hier ligt de crux. Dit is het waar een mens bij leven kan. Waar die uit putten mag. Waar die uit ontvangen mag. Waar de Heilige Geest uit put. De Heilige Geest, gemeente, die als het ware, laat ik dat ook nog even zeggen, de Heilige Geest die als het ware de sleutel in handen heeft van het magazijn waarbinnen alle heilsgoederen die de Heer Jezus Christus heeft verworven liggen opgetast. En de Heilige Geest, hij heeft toegang tot die voorraadkamer van de heilsgoederen van de Heer Jezus. En hij neemt het en hij brengt het een verloren mens te binnen. Ons ten goede. Wel, zo wordt het ook gevraagd. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat betekent dit voor jou, voor u? Wat voor nut heeft het? Als we daar nog even de vinger bij leggen, wat voor nut heeft het? Gemeente, dat is exclusief bedoeld. Dat betekent dat buiten dit nut er geen nut is. En dat zonder deze troost er geen troost is. En dat buiten dit leven dat geopenbaard is in de opstanding van de Heer Jezus, er geen leven is. En daarom is het nodig om de waarde hiervan te kennen. Denk eens terug aan de preek van vanmorgen. Om dit ook in je zoeken van de Heer, in het aanroepen van Hem een plaats te geven. Heere, geef het toch door uw genade dat ik zicht ontvang op de waarde en het nut van uw opstanding, o Heere Jezus Christus. Nou, dan luisteren we naar het antwoord. Het eerste antwoord. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Nou, dat is op zichzelf al een hele zin. De Heere Jezus, Hij heeft de dood overwonnen. Dat allereerst al. De dood, gemeente. De dood. Wat zullen we zeggen van de dood? De dood is ons leven binnengekomen. De dood heeft een plaats ontvangen in deze wereld. De dood is niet door God geschapen. God is de schepper van het leven. Maar door ons toedoen, door ons moedwillig luisteren naar de boze met zijn doodsstem, is de dood, de zonde binnengekomen. En door de zonde de dood, de macht van de dood, de machthebber van de dood. En die dood, die moest, wilde het leven een plaats ontvangen. Gemeente, die dood die moest bestreden worden en die moest overwonnen worden. En wie heeft het strijdperk betreden? We weten het wel. De eigen Zoon van God. In de stilte van de eeuwigheid heeft de Heilige God, de Vader, zijn Zoon bereid gevonden om die weg te gaan. Om de deugden van God te herstellen en om de boze, de macht van de boze te overwinnen. Om de dood te overwinnen, de onverbiddelijke dood, de wat ons betreft onoverwinnelijke dood, de oppermachtige dood die toegang heeft tot ons aller leven. Hij heeft hem bestreden. En ik kan er nu vanavond eigenlijk niet nadrukkelijk zo op ingaan, maar dat is een gevecht van leven op dood geweest. In de weg dat hij de dood inging om het leven te verwerven. Hij is de strijd aangegaan en hij heeft overwonnen. Hij is machtiger gebleken dan de dood. Want hij heeft het uitgeroepen. Tetelestai. Het is volbracht. Ik heb overwonnen. De vrede is behaald. De boze is teniet gedaan. Hij heeft de dood gedood. Nou zeg je, dat geloof ik wel, maar we hebben er nog best mee te kampen. De dood. Jongens en meisjes, denken jullie er wel eens aan? Je bent misschien 12 jaar of 17 jaar. En je denkt dat je nog een heel leven voor je hebt en dat heb je misschien ook. Misschien mag je nog wel 80 jaar leven, een leven lang. Maar je bent, wij allen, we zijn nog nooit zo dicht bij onze dood geweest. Vorige week waren we er verder vandaan. We schuiven op, we vliegen naar onze dood toe. We hebben immers hier geen blijvende stad. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan heb ik het alleen nog maar over de lichamelijke dood. Waarvan we bij tijden zingen met Psalm 89. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Wie kan de boeien van de dood ontbinden? Wie kan eraan ontkomen? Wie kan de touwen ontknopen? Geen van ons. Eens zal hij komen met de zeis, een oud beeld. En hij zal mij wegmaaien, de dood. Dat is de lichamelijke dood. En dan de geestelijke dood. De geestelijke dood waarin we alle van nature liggen. Los van God. Tegen God. En zonder God. De natuurlijke mens die leeft voor zichzelf en die ook zal sterven voor zichzelf. En dat zal uitlopen op de eeuwige dood. God verhoede het voor eeuwig van God en van zijn genade gescheiden. De driekoppige dood. En dan gemeente te beseffen dat wij de dood gekozen hebben. Dat wij die liever hadden dan het leven. Maar nu lezen we, Christus heeft hem overwonnen. Christus heeft hem overwonnen. Hij is machtiger gebleken. En wie nou bij de Heere Jezus hoort, door Gods genade, in hem ingelijfd, deel van hem geworden, door het werk van de Heilige Geest, door het wonder van de wedergeboorte, door de gave van het geloof, wel, die mag het zingen. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Hij heeft de dood overwonnen. Met dit te zeggen, neemt onze catechismusgemeente eigenlijk nog maar een aanloop om nog iets anders te zeggen. Want die overwinning van de dood, die had een doel. We lezen het nog maar eens. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. En dan staat het woordje opdat. Dat laat zien dat er moet nog een stap verder gezet worden. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. De Heere Jezus heeft dus, zo beleiden de opstellers van de catechismus op grond van de schrift, toen hij de dood overwonnen had, toen heeft hij het leven en de gerechtigheid verworven. De gerechtigheid. De gerechtigheid, gemeente. De gerechtigheid, dat is dat wat in overeenstemming is met het recht en de wet van God. Dat betekent het. Ik, die een verloren mens ben, omdat ik de wet van God overtrad. Vanmorgen hoorden we hem toch, de wet. De 10 woorden. En we constateren toch al in de preek van vanmorgen dat we moeten belijden. Dat we allemaal overtreders van die wet zijn. En ik haalde toen, dacht ik, dat woord uit de Galatenbrief van de apostel aan. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat betekent, gemeente, dat ik de gerechtigheid die ik zou moeten bezitten om voor God te kunnen bestaan, niet heb. Integendeel, in plaats van de gerechtigheid is de vloek mijn deel. En nu lees ik hier dat de Heer Jezus Christus de gerechtigheid verworven heeft. Ken je daar ook iets van, die worsteling rond de gerechtigheid van God? Als je nou eens goed in ogenschouw neemt, gemeente, waartoe we geschapen zijn. Om de Heere te kennen en lief te hebben, om Hem te dienen. Met heel ons hart en met al onze kracht. Dat is de gerechtigheid. Wanneer ik dat volmaakt doe, dan ben ik in overeenstemming met de wet van God. En dan kan ik voor God bestaan en dan zal ik het leven ontvangen. Maar het is niet zo, het is geheel anders. En nu hoor ik hier het evangelie, dat er één is die door de dood te overwinnen de gerechtigheid heeft verworven. De gerechtigheid. Het is nog niet zo lang geleden dat we de reformatie herdachten. Luther, wat heeft hij geworsteld met dat begrip de gerechtigheid Gods. En hij wist het, en de gemeente, dat is terecht. Dat is geen promemoriepost, maar dat geldt ook ons. God eist gerechtigheid van ons. Dat hebben we ten diepste vanmorgen gehoord toen de wet ons werd voorgelezen. God eist gerechtigheid. En ik kan die gerechtigheid, die kan ik hem niet geven. Luther, hij sidderde. Hij trachtte er wat tegenover te stellen door te proberen wat op te klimmen tot de Heere. Maar hij viel telkens weer neer en het lukte hem niet. Totdat hij, en dat is dit, totdat hij ontdekte dat er een ander is. Die de gerechtigheid van God verworven heeft door de dood teniet te doen. Het is dat wat de apostel Paulus aan de gemeente van Rome schrijft. Hij noemt het het evangelie van Christus. Gemeente, daar gaat het vanavond over. Over het evangelie van Christus. En ik schaam het evangelie van Christus niet, zegt de apostel. Want het is een kracht van God tot zaligheid, want de gerechtigheid en rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Niet de gerechtigheid, ja dat ook, de gerechtigheid die eist. Maar Christus heeft aan die eisen voldaan. En ieder die nou niet buiten Christus kan blijven, die wordt ingelijfd bij hem, die geleid wordt tot hem. Voor hem of haar geldt het dat die gerechtigheid van God een schenkende gerechtigheid is. En dat wordt hier beleden. En nu kan de Heere Jezus Christus, doordat hij de dood heeft overwonnen, en hij die de gerechtigheid verworven heeft, gemeente, hij is nou in staat, ja dat allereerst, hij is in staat, en hij is bevoegd, en hij is bereidwillig. Hoort u het? Hij is in staat, hij is bevoegd, en hij is bereidwillig. Om die gerechtigheid die hij verworven heeft, wat? Uit te delen. Er deel aan te geven. Hij heeft van u, o God, begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Nu heeft de Heere Jezus Christus, gemeente, wilt u daar goed naar horen? Nu heeft de Heere Jezus Christus van zijn Vader volmacht ontvangen om de gerechtigheid die hij verworven heeft. En in zijn opstanding is het gebleken om die weg te schenken, om die uit te delen. De Heer Jezus had ook kunnen sterven en de dood kunnen overwinnen door die gerechtigheid voor zichzelf te houden. Maar nu is hij een zaligmaker van zondaren, van verloren mensen. En nu kan en wil hij die gerechtigheid genadig wegschenken. En daar zou nog veel over te zeggen zijn. In welke weg? Maar gemeente, er komen nog andere zondagen. Zondag 23 bijvoorbeeld. En ik ga natuurlijk niet proberen om daar vanavond op vooruit te lopen. Ik stip het maar even aan. En het mag bij de behandeling van zondag 23 mag het opengaan als een knop die tot een kostbare bloem wordt. Zondag 23, vraag en antwoord 60. Waar ons gevraagd wordt: hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Het hoe. Is dat uw vraag? Is dat jouw vraag? Bezin je erop. Laat het voorwerp van je gebed zijn. Van meditatie. Van onderzoek in de schriften. van gesprek met elkaar, van het aanroepen van de naam des Heren. Hoe dan? Hoe dan? Zondag 23. En vanavond gaat het over het dat. Nou, laat ik een enkel ding zeggen. Gemeente, dat God het maakt tot een wonder. Dat is kenmerk. Dat is kenmerk van het echte. Het wonder. En als je er verbijsterd over staat, als je je verbaast over zulk een weldaad, dat ik, onrechtvaardig mens, goddeloze, terwille van de opstanding van de Heere Jezus Christus, door hem gerechtvaardigd word, dan heb ik, gemeente, dan heb ik aan deze Heere Jezus Christus en aan de weldaad van zijn sterven en van zijn opstanding, ook van zijn hemelvaart en van zijn zitten aan de rechterhand, maar met name van de opstanding, gemeente, dan heb ik aan hem genoeg. Dan heb ik aan hem genoeg. Dan ben ik met deze Heere Jezus Christus tevreden. Tevreden. Dan hoef ik niks meer. Dan heb ik aan hem genoeg. En dan krijg ik, dat is geloof ik een woord van dominee Laman. Vraag dat om maar eens aan Dominicanus, die weet dat heel goed. Dan heb ik aan hem genoeg. En dan krijg ik van hem nooit genoeg. Al mag je dan nog 80 jaar leven. Maar dan zijn die 80 jaren vervuld met de overdenking, met de stille bepeinzing, met de aanbidding, wie deze Heere Jezus Christus voor zulk een verloren zondaar is. Dan kan mijn behoeftig hart vervuld worden met zijn genade. Mijn hongerend hart, mijn hunkerend hart en mijn vluchtende roep tot hem. Dan leer ik op hem betrouwen. En dan zeg ik het McChain na. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Met minder kan het niet. Nee, met minder kan het niet. En meer hoeft niet. Meer hoeft niet. Hoewel, onze catechismusgemeente gaat wel verder. Er staat geen punt. Het gaat nog verder. Laten we met elkaar constateren dat de weldaad die tot nu toe een ogenblik en heel beperkt, dat erken ik wel, aan de orde kwam, de rechtvaardiging van de goddeloze door Gods genade en door het geloof alleen, gemeente, dat dat een buitengewoon groot voorrecht is. Een mens die voor God niet kan bestaan vanwege zijn zonde en schuld, ontvangt deel aan de gerechtigheid van Christus en is in Christus rechtvaardig voor God. Zijn schuld is vergeven en hij ontvangt een recht, een door Christus geschonken recht op het eeuwige leven. Maar gemeente, er is nog meer en dat is ook nodig. Maar wat bedoel ik dan? Nou, dat is wat de catechismus hier als tweede zegt. Laten we het lezen. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Wat bedoelt de catechismus? De dingen zijn toch in orde? Als ik door het ware geloof deel aan Christus ontvangen heb en ik mag roemen in de gerechtigheid van Christus die mijn deel is, nou, dan is het toch genoeg? Ja. Maar jongens en meisjes, stel je nou voor, een grote misdadiger is door de rechtbank vrijgesproken. Nou, in ons bestel kan dat gelukkig niet, maar stel je voor iemand anders, en dan begrijpt u het wel, iemand anders heeft de straf op zich genomen. En nu wordt die crimineel, die wordt vrijgesproken. De deuren van de gevangenis gaan voor hem open. Hij mag de gevangenis verlaten als een vrij man. En hij wordt niet meer als schuldig aangemerkt. Maar stel je nou voor dat hij de volgende dag vervalt in hetzelfde misdrijf. Hij doet hetzelfde als waar hij voor veroordeeld had moeten worden. Nou gemeente, wat heeft die vrijspraak dan geholpen? Dat is toch de bedoeling niet? Nou, zo is het nou ook in het geestelijke. We spraken tot nu toe over de, even een leerstellige aanduiding, over de rechtvaardiging, de rechtvaardigmaking van de goddeloze door het geloof en door Gods genade alleen. Waarvan de apostel Paulus schrijft, wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Of op een andere plaats in dezelfde Romeinenbrief, zo is er dan nu geen verdoemenis, dat zijn gewichtige woorden, dat moeten we niet zomaar schouderophalend lezen, dat is zeer gewichtig, dat is een wonder. Zo is er dan nu geen verdoemenis, wat een wonder zeg, geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is Romeinen 8, maar lees dan eens verder, want dan gaat de apostel verder, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Moet ik dat nou zo lezen, dat laatste, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, dat de oorzaak is, de bron, de verdienende oorzaak van het feit dat ze door de Heere niet verdoemd worden? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat tweede, gemeente, dat is de vrucht. Dat is niet de grondslag, dat is niet de oorzaak, maar dat is de vrucht. Nou, en daar gaat het ten tweede over. Wie door Gods genade de Heere Jezus mag kennen als zijn zaligmaker, gemeente, die zal vruchten voortbrengen. Hoe kun je immers vrijgesproken worden van de zonde, maar je tegelijkertijd opnieuw overgeven aan de verleiding van de zonde? Dat kan toch niet? En dat mag toch niet? En dat zal toch niet? Wel, vandaar dit tweede. Ten andere worden ook wij door zijn kracht, dat is door zijn opstandingskracht, door zijn opstandingsleven, opgewekt tot een nieuw leven. En dat, gemeente, dat heeft alles te maken met de praktijk van het dagelijks leven. Wie je bent, hoe je doet, wat je zegt, hoe anderen je kennen. En dat is die andere tekst. Het Colossenzen 3. De apostel, hij schrijft aan de Colossenzen, als jullie dan met Christus zijn opgewekt, en dat moeten we goed lezen, dat betekent niet, misschien is het wel zo. Nee, de apostel zegt, dat is toch zo? Daar mag je toch van getuigen? Dat is toch het grote voorrecht van de Heere in je leven? Nu je dan met Christus bent opgewekt. Nou, wat dan? Betekent dat, Nou ben ik er. Nou kan ik eigenlijk leven zoals ik wil, want mijn leven is gered en het komt toch wel goed. Want ik deel in de gerechtigheid van Christus en als ik zo bij de Heere ooit arriveer, dan zal hij mij aanzien in Christus. Nee, dat is toch onmogelijk. De apostel zegt, dat zij verre. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, gemeente, adeldom verplicht, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De apostel zegt dus, als je nou eenmaal bekeerd bent, denk dan niet, nou is alles goed, bekeerd is bekeerd, maar dan kan dat toch niet anders. Dan is je leven daardoor toch gestempeld. Dan zal het toch zo zijn dat je ook in een heilig leven voor de Heere gaat wandelen. In een nieuw leven. Het leven van heiligmaking en bekering. In de afsterving van de oude mens. Dat is het strijden tegen de zonde. Het een hekel hebben aan de zonde. De zonde is je tot een vijand geworden. En een leven voor Gods aangezicht in oprechtheid. Voor de Heere. Ik noemde zojuist zondag 23, waar het gaat over de rechtvaardiging. Ja, gemeente, in zondag 24 staat dit ook, want dat volgt er daar ook op. Als je dan door een waar geloof in Christus bent ingelijfd, dan is het onmogelijk dat je geen vruchten der dankbaarheid zou voortbrengen. Paulus schrijft, gemeente, aan de Colossenzen dat als een opdracht, als een roeping, als een onontkoombare verplichting. Het kan niet anders en het zal niet anders. Maar onze catechismusgemeente zegt het nog dieper. Zegt het niet zozeer als een opdracht. Hoewel, daar komen Gods kinderen nooit onderuit. Dat zal op hun hart gelegd zijn. Maar nu onze catechismusgemeente, oh, wat hebben ze inzicht gehad. Die jonge Zacharias Ursinus en Caspar Oliviaans, wat hebben ze inzicht gehad in het heil van het evangelie. Want nu zeggen ze hier, ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Als een belofte, als een belofte. De opstellers van de catechismusgemeente, die kenden de praktijk van het eigen leven. Ze kenden hun eigen hart in de strijd tegen het zondig bestaan. Was dat ook niet de klacht van de apostel Paulus? Ik haalde al het een en ander aan uit de Romeinenbrief, maar je moet Romeinen 7 maar eens lezen. Als de apostel belijdt, ik ben vleeselijk en onder de zonde verkocht. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hebt u de boeken van Dominee Doornbusch wel eens gelezen? Al die artikelen die hij in het Klassisch Blad schreef. Nou, daar klaagt hij wel eens, gemeente, over de hanenpoten. De hanenpoten, dat is dat onkruid wat telkens weer opkwam in zijn tuin. En hij bedoelde daarmee het inwonend verderf. De zonden die altijd maar weer naar boven kwamen. En hij probeerde die hanenpoten uit te roeien, maar het lukte niet. Een paar weken later, dan stonden ze weer boven de grond. Wel dat. De strijd tegen het inwonende kwaad. En waar nog Gods kerk het van moet hebben. Ook in dat opzicht. Ook in dat opzicht. Oh, hoe bevrijdend. Hoe bevrijdend. Ten diepste niet van hun eigen inspanning, hoewel het niet zonder kan. En ten diepste niet van hun strijd tegen de zonde, hoewel dat zeker het geval zal zijn. Waar moeten ze het van hebben? Niet alleen in de rechtvaardigmaking, maar gemeente niet minder in de heiligmaking. Dit, ten andere, worden ook wij door zijn kracht, en niet door mijn kracht, maar door zijn kracht, opgewekt tot een nieuw leven. Met een beeld gezegd, het beeld dat de Heer Jezus zelf ooit gezegd heeft, de rank, de levende rank, die ingeënt is in de wijnstok. De Heer Jezus heeft het gezegd, ik ben de wijnstok. En gij zijt de ranken die in mij blijft. Dat is het. Je moet in hem zijn en in hem blijven. Die in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zie je daar zelf veel van die vruchten? Ach, al wat ik zelf zie, dat is dat ik elke dag struikel. En dat ik elke dag te strijden heb tegen het inwonend bederf. En dat mijn ogen alle kanten opgaan. Zonde. En dat mijn oren zich spitsen. Dikwijls zonde. En dat mijn voeten gaan op wegen die niet deugen. Zonde. En ik breng het bij de Heer. En ik zoek ervan verlost te worden. En ik zie de vruchten niet. Maar dan. Dan klinkt er een stem. Dan klinkt er een stem. Als ik mijn onvruchtbaarheid moet inleven. En als mij het niet lukt. Wel, dan mag ik hoger zien. Dan mag ik zien op hem. Die zijn heiligheid wil geven aan mij. Onreine zondaar. Zing vrolijk gij onvruchtbare. Die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. Juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. En wie het bevat, die bevatten het. Dan moet ik inleven. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Maar ik mag het geloven. Ik zie het niet. Oh, ik zie er al te weinig van. Maar ik mag het geloven. Telkens in de toevlucht die ik tot hem neem. En ik mag het weten. Heere, mijn vrucht is uit u gevonden. Ze groeit niet uit mijn eigen wortel, Heere. Maar u mag ik toch geloven. Dat mijn leven door uw genade ingeënt is in uw wortel. En dan zullen er toch vruchten zijn. Mag ik nog een keer Luther noemen? Ja, ik ga er een eind aan maken. Maar ik wil het wel noemen. Mag ik Luther noemen? Luther, die het had over de vrolijke ruil. Die het beleed. Aangaande zijn gerechtigheid voor God. In de verlossing van de schuld der zonde. Maar ook aangaande zijn heiligheid in Christus. In de verlossing van de smet en de macht der zonde. De vrolijke ruil. Christus. Hij heeft het mijne genomen. Mijn zonde, mijn dood, mijn duisternis heeft hij op zich genomen. En hij heeft het zijne aan mij geschonken. Zijn leven, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn vrucht. Heeft hij het niet gezegd? Al het mijne is het uwe. Zo wordt hij alles en zo is hij alles. En er is nog een derde. Nou, u begrijpt wel, daar kom ik niet aan toe. Maar gemeente, troost u, en ik besefte dat al wel van tevoren. De komende zondagen, zondag 18 en zondag 19, zijn niet anders dan een uitwerking van dat derde. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Ik verwees toch al naar Johannes op Patmos, die het uit de mond van Christus moest horen. Ik ben dood geweest, maar ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood, Johannes. En ik neem je mee in de verbondenheid aan mij. Als ik ten hemel ga, wel dan bent u in beginsel ook al in de hemel gezet. Lees het maar in Efeze 2. En dat is de garantie dat ik u tot mij trekken zal. Gij nog een keer Jesaja, gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. Wel, er zal een rust overblijven voor het volk van God. Christus, mijn zaligmaker, mijn Heere en mijn God, hij is opgestaan en zo zal ik ooit met hem opstaan. Ik weet, mijn verlosser leeft. En dan wordt mijn lichaam nog in de aarde gelegd. En zullen de wormen mijn lichaam aantasten. Maar ik weet, ik zal ooit hem aanschouwen. En niet een vreemde. En hier en nu, in het geloof. En in de hoop en in de verwachting. En in de liefde die hij in mijn hart heeft uitgestort. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wiens deel is het, gemeente? Het uwe? Het jouwe? Zoek hem en leef. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens iets geroepen in een echoput? Ken je dat? Er zijn op diverse plaatsen in Nederland van die historische echoputten, maar je kunt hem ook zelf hebben. Een diepe put waar water in staat en je roept er wat in en je krijgt het woord wat je riep bijna helemaal terug. Zo was er op Flakkee, en nog wel denk ik, in de polder een echomuur. Daar stond een schuur zo'n 20 meter van een dijk vandaan en ik fietste daar wel eens heen met de kinderen en dan probeerden we het of echo wat terugriep. Gemeente, in het geloof mag je roepen. Roepen, misschien wel als je voor een muur staat. Als je voor een muur staat en je hebt er geen zicht overheen. En je roept, leven. En dan hoor ik, Even. Leven. Even. Maar dan roep ik. Sterven. En ik hoor. Erven. Welnu. Vertroost elkander met deze woorden. Amen.